Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2. Ik lees u daaruit voor het 41ste vers. Handelingen 2, vers 41. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Vanavond letten wij op een vrijwillig volk. We zijn gekomen de vorige keer tot en met vers 39. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe of bij roepen zal. Want hij is het die bijeen vergadert door zijn woord en door zijn geest. En die de kracht en de betekenis van zijn belofte verheerlijkt in de harten van mensenkinderen. Dan resten ons nog uit die, dat vorige schriftgedeelte, dus dat tweede week onder andere ook werd voorgelezen, dat 40ste vers, daar wilde ik de draad dan weer opnemen, en met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Wat ons hier zo opvalt is dit. Zodra het woord verkondigd is, het vuur brandt en de wind waait, treedt er ook een situatie op waarbij je voelt van 2-1. Behoren bij een geslacht dat Jezus Christus als de enige verlosser verwerpt, betekent ondergang. Betekent verkeerd. Hoe vroom of orthodox deze Joden ook zijn, hoe getrouw ook in het vervullen van hun wetsverplichtingen, wanneer er niet is de beaming, het geloof in de Heer Jezus Christus, is het alles toch samengevat in een verkeerd geslacht. U voelt hoe scherp hier de antithese, de tegenstelling in het zicht komt. Dat er iets zal gaan gebeuren. Dat de gedachten uit de harten openbaar zullen worden. Dat het niet tot een zekere neutraliteit kan komen. Van, nou ja, we zullen wel zien. Het was aardig om te horen. Maar dat dat door de geest gedreven wordt, ten slotte de zaken toespitst, of ondergaan met onszelf, met onze vroomheid, met ons geloof, met onze liefde tot de vaderen, maar toch verkeerd geslacht. Of behouden worden door die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Het is moeilijk om te zeggen hoe functioneert, hoe werkt dat nu heden? Hoe moet je dat nu zien? Want, ja, kerk, wereld. Hier heb je kerk, kerk. Want de nieuwe kerk, de door God bijeengeroepen kerk, staat hier voor het forum van die andere kerk.
De kerk van die dagen. De apostelen staan hier als het ware niet te evangeliseren. Voor mensen die nog nooit ergens wat van gehoord hebben. Maar de apostelen staan hier voor kerkmensen. Dat is dus niet helemaal te vergelijken met evangelisatie. Werk, zending, onder de heidenen zoals men dat noemt. Maar hoe moet je dat dan nu zien? En dat is erg moeilijk om dat nu te zeggen. Want diezelfde spanning zit nog in het woord van God. Al horen wij allemaal tot dezelfde kerk. Of tot dezelfde kerkverband. Die spanning zit er toch in. Maar naar het gezicht zijn het allemaal mensen die het ermee eens zijn. Ik denk dat het toch niet bijbels is. Als bijvoorbeeld, als ik zou zeggen, word behouden uit dit verkeerd geslacht, uit deze gemeente. Dat zou doen de apostelen tenminste niet, als ze later aan de christengemeente schrijven. En ze schrijven aan de broeders, ze schrijven aan de gemeente, ze bestraffen de zonde. Ze zeggen zelfs dat de zonde uit het midden moet worden weggedaan. En die boze overtreder die door blijft gaan, dat die buiten de gemeente gesloten moet worden. Maar je leest niet dat hij in de kerk zegt, word behouden van dit verkeerde geslacht. Waarom? Ja, het waren, naar de waarneming van de apostel, waren het mensen die gebogen hadden voor de boodschap van het evangelie. Voor het oordeel over alle vlees. En over de behoudenis en voor de behoudenis die in de Heer Jezus Christus is. Je zou het natuurlijk wel zo kunnen belichten en zeggen, kijk, als Johannes schrijft, kinderen, zet de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is, want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Wanneer dat aan de orde is, dan zou je dit woord ook kunnen gebruiken, word behouden. Van een wereld die ten verderve gaat. Van de mens die afrekent met God en zijn woord. Wordt behouden uit dit verkeerd geslacht. En dan is er nog wat. Kan het nou zo ver komen dat, net als toen, in de kerk alles op alles wordt gezet om de Heere Jezus in het graf te houden. Om de Heere Jezus onder de steen gevangen te houden. En om wachters te bestellen die de wacht houden bij het verzegelde graf. Ja, dat is moeilijk. En toch acht ik het niet uitgesloten dat dat gebeurt. En misschien met de beste bedoelingen. Net zoals deze mensen met de beste bedoelingen. Velen zullen met de beste bedoelingen gereageerd hebben op hun voorgangers. Die hebben gezegd, weg met hem! Weg met hem, laat je niet infecteren. Hij is een kankerplek in ons volksbestaan. Deze man die brengt ons naar de afgrond. Hij is juist door zijn wonderen die hij doet zo gevaarlijk. Geloof hem niet. En er zijn zelfs goedgelovige mensen geweest. die amper het besef hebben gehad waar het om ging. En die toch hebben staan te schreeuwen toen ze die man van smarte daar zagen. Weg met hem, dat is niks, dat kan niks wezen. Dat kan niks wezen. Wij hoopten het wel vroeger, maar nou als je de afloop bekijkt, dan kun je toch zien dat onze oversten gelijk hebben gehad. Al die mensen die denken dat ze het zijn, die vergaan. En op een gegeven ogenblik dan spat alles uit elkaar, zo gaat het met hem ook. Wie zie je nou nog van zijn volgelingen? Waar zijn ze gebleven? Ze zijn allemaal weg. Kijk, die mensen zullen het ook wel in hun gedachten goed bedoeld hebben. Maar daarom is het wel erg. Het is daarom niet minder erg. Vandaag de dag is het niet minder erg. Als men omwille van de tijdgeest, omwille, het is een strijd, ik geef het toe, een strijd tussen de zoon der dienstmaagd en de zoon der vrije, tussen de belofte en het eigen werk. Maar dat men dan omwille van de tijdgeest en omwille van die gereformeerden en van die lichte hervormden en van al die lui die tegenwoordigen, om dan het evangelie niet te gaan verdraaien. En te zeggen, ja, het is wel waar hoor, maar dat kun je nou niet meer zeggen. Nou kun je zeggen, pas op, en kijk uit, en drie kwart is voor eeuwig verloren, en als er nog eentje is, dat zal een eeuwig wonder zijn, en dat men de Bijbel gebruikt als een boek om eigen opvattingen te staven, en de eenvoudigste dingen uit het woord van God zo voor te stellen, dat het zo vreselijk ingewikkeld is, dat de hele gemeente zucht bij de gedachte, Nee. Ik zeg niet dat dat overal is, helemaal niet. Natuurlijk niet, maar het bestaat wel. En dat weet ik ook niet uit overlevering. Dat de Christus der Schriften, als die enige hoop zo bedekt en naar de achtergrond gedreven is, dat je ook wel zou mogen zeggen, wordt behouden uit dit verkeerd geslacht. Want het zijn tegenstanders van het evangelie, van de genade, van ontferming, dat roept woede op, verzet, vijandschap, polarisatie. Dat wil zeggen, ja, vijandigheid in de zin van tegenstellingen creëren. Bedektelijk een vuurtje laten branden. En dat is natuurlijk ook heel vreselijk. Het woord gaat ons allemaal aan. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Maar als de mens de kant uit gaat dat hij zegt, ja, het is wel waar hoor. Het gaat maar om die ene Heere en Zaligmaker. Daar gaat het om. Of dat we daar iets van mogen weten. Van het geloof in zijn naam. Van de liefde die uit hem is. Maar. Ik krijg het. Met andere woorden, ja. Dat geldt nou niet meer. Kijk, en dat is toch een dreiging. Een ontzettende dreiging. Ik heb met mensen gesproken. Daar ging het over dat onconditionele van het evangelie. Dat ze gewoon zeggen. Je hebt gelijk. Maar zo kun je het toch niet zeggen in de kerk. Zo radicaal kun je de lijn toch niet trekken. Ja, waarom niet? Nou ja, maar dat, daar maken de mensen misbruik van en dan denken de mensen dit en dan denken de mensen dat. Je voelt, men weet het ergens wel.
Ik weet niet of men het verstandelijk weet of innerlijk, door het geloof. Dat laat ik even buiten beschouwen.
Men weet het wel. Maar toch, niet komen tot die antithese. Niet is, nou ja, het is misschien niet goed uitgedrukt, maar nooit zeggen van ruk alsjeblieft allemaal op met je verrotte godsdienst. Want daar preek ik niet voor. Daar preek ik niet voor. Ik hoop dat God je nog eens bekeert, maar voor mij mag hij vandaag gaan biljarten hoor. Zo. Dat doe je minder kwaad aan als dit, als zo in de kerk te komen. En zo te vriend te worden gehouden. Als mensen die het toch wel willen hebben en misschien nog eens een keer krijgen. Maar dat is niet zo makkelijk. Je voelt aan, hè. Als je eerlijk bent, zul je toch moeten zeggen, ja, maar zo heeft het evangelie nooit gefunctioneerd op de aarde. Toen niet en nu niet. En dan zeggen we, ja, wij leven in rare tijd. Dat leven we ook. Maar wat denk je dan van toen? Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Laten we toch bedenken dat er toen ook genoeg bekeerde mensen waren. En degelijke mensen en principiële mensen. Die had je toen ook, net als nu. En ook lichtzinnige mensen die er makkelijk over dachten. Het is, je zou kunnen zeggen, het is een graadje erger geworden. Wij leven dan in het laatste der dagen. Zeker wel. Maar wij mogen nooit argumenteren. In die zin, ja, de tijden zijn nou zo veranderd. Je hoeft nou niet meer over de rechtvaardigmaking van de zondaar te praten. Want, nou ja, met andere woorden, je kan nou beter alleen maar praten over heiligmaking. Dat is belangrijker. Want de mensen die zijn toch al zorgeloos en goddeloos genoeg. Enzovoort, enzovoort. En dat werkt maar verkeerd. Nou kijk, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat iedere tijd een eigen accent kan hebben. En dat dat ook door de omstandigheden van de mensen, van de gewoonten enzovoort bepaald wordt. Maar het mag niet. Nooit gaan ten koste van de waarheid. En dan kun je merken dat Petrus door de geest gedreven, hij kan geen water bij de wijn doen. Want als het goed tot je doordringt, dan voel je toch wel aan wat dit betekent. Als daar al die duizenden vrome, godvruchtige mannen enzovoorts, en minder godvruchtige, maar allemaal mensen die alleen al door hun aanwezigheid op het Pinksterfeest blijk geven van hun alleszinse godsdienstigheid. En als dan die man, die Galileër, dat hij daar zegt, midden in die spanning van dat wankelen, hè, ze zijn verslagen in het hart. En anderen, niet allemaal, anders zou hij dit niet zeggen. Wordt behouden uit dit geslacht. Er zijn er hier ook al die met een zekere afkeer en minachting staan te kijken. Anders zou hij dit niet zeggen. Petrus voelt dat het tot een, als het ware, tot een scheuring komt. Tot een tegenstelling. En maar om dan te zeggen, wordt behouden uit dit verkeerd geslacht. En dan is zo'n situatie. Want je kan natuurlijk zoveel keer op de mensen afgeven dat ze zo slecht zijn en niet deugen dat de mensen het geen eens meer horen. Dat gewoon een dooddoener geworden is. Een stopwoord. En waar de mensen nog van zeggen dat wij het goed zeggen als hij maar flink zegt, hè, dat de gemeente deugt niet en dat deugt niet en dat deugt. Maar ik bedoel, dat is geen kunst. Dat is dan een stukje menselijke godsdienst waarbij de mensen met de paplepel dat al hebben ingekregen. Maar zo was het hier niet. Zo was het hier niet. He, al had je hoogmoedige fariseeën, maar over het geheel genomen, ja, maar alleszins godsdienstig. En dat die man die zegt, wordt behouden, wordt gered, wordt geholpen uit, zo zou je het haast weer kunnen geven, want dat bedoelt hij ermee, uit dit moeras van vrome en godsdienstige mensen.
Wordt er uitgehaald, alsjeblieft. Want je gaat voor eeuwig te gronden. Het is de dood die hier werkt. In jullie. Dat wordt ermee gesteld. Al dat leven maken, dat vechten, dat wegvechten over de wet en over dit en over dat, heeft geen betekenis, want het is een lijklucht. Hier moet je van behouden worden uit dit verdraaide geslacht. Je moet ervan losgemaakt worden en ook eruit komen. Nou, dan kun je indenken dat dat in die situatie een ontzettend woord geweest is. Want dat woord roept notabene eigenlijk op tot een, ja, je zou bijna zeggen tot een soort afscheiding. Ik ben geen afscheidingsman, want de Siva heeft ook uitgemaakt, nu, we krijgen geen geld van het Rijk, want wij horen niet bij de afgescheidenen eigenlijk. Maar goed, wij horen dan bij de gewone kerk, laten we zomaar zeggen. Daar gaat het nou even niet om. Maar hier voel je wel aan, die ene nationale kerk, Israël, dat verbond, die tempel, die hele dienst van de offeranden en de ceremonie, dat nou die man zegt, daar moet je uit, want je zingt. En er niets anders voor in de plaats stelt, maar dat is dan ook alles ook, dan die man die zij hebben gekruisigd. Dat nou in de plaats van al die plechtigheden, al die leerredenen, al die voorgangers, die Sabbat aan Sabbat de wet voorlezen en uit de profeten spreken. Al die rituelen van besnijdenis tot wassingen en reinigingen. Al die feestdagen die ze hadden op de oude manier. Waaronder het feest van de vernieuwing van de tempel. En tegenover dat hele pakket. Één naam. Eén man, één zaligmaker, die ze niet meer kunnen zien, dat is voorbij. Maar die God heeft verhoogd aan zijn rechterhand. Voel je daar uit die intense scherpte van dat woord? Dat je naar de mens gesproken zegt, nou is het afgelopen. Nou worden ze eraf geslagen. Nou worden ze verscheurd, deze mannen. Want, ja, je mag dan twijfelaars hebben en mensen die heel zelfbewust zijn, brutale en minder brutale, maar dit slikt geen mens. Dit slikt niemand. Want dit betekent, ja, dat je er buiten staat, dat allemaal niks meer ontblijft, dat het voorbij is. Dat je de maat van de ongerechtigheid hebt volgemaakt door de ware tempel aan het kruis te nagelen. Oh, je moet, ja, blij zijn eigenlijk, je wordt blij hoor, maar het heeft toch voor ons te betekenen, kinderen en grote en mensen, kleine en grote mensen, en voor ons allemaal, dat je voelt dat door het woord komt er iets in het leven. Het roept ergens uit. Het brengt ook ergens naartoe. Maar het roept ook ergens uit. Het kan concreet worden in allerlei situaties. Op het werk, op school, of in de kerk, of wat dan ook. In vriendschappen, in allerlei dingen kan zoiets op een moment opdagen. Je hoeft je eigen heus niet gehaat te maken. Hoeft niet. Je hoeft heus niet met een lang gezicht te lopen. Je hoeft heus niet, 100 jaar achter te lopen. Helemaal niet. Maar dat het nou echt gaat, in de kerk of op het werk, om concrete dingen, en dat opeens die stem komt, dat woord komt, eruit.
wordt behouden van dit alles. En dat je denkt, ja, hoe zal het nou vallen? De wereld trekt. De ongerechtigheid trekt. De eigen gerechtigheid trekt ook. Kan een mens ook heel wat voor doen, hoor. Denk aan de apostel Paulus. Ja, wat nou? De een krijgt het in de kerk te benauwd. Die denkt, ik ga weg. Als het zo gaat, dan... Nee. Wat heb je dan nog? De ander zit in de wereld en die krijgt het te benauwd. En die denkt, ja, maar... Ja, maar... Zie je dat woord? Waar de geest met dat woord komt. Ja, daar krijg je toch ergens een confrontatie. Die hoef je niet te zoeken. Die hoef je niet te maken. Die hoef je niet door allerlei wettische dingen de mensen als het ware in het harnas te jagen.
Wel nee.
Maar het komt uit. Op een bepaald moment. Hé, wat ben jij voor iemand? Waarom ga je niet mee? Waarom doe je dat niet? Dan zeg je, ja, dat kan niet. Ben je beter? Nee, ik ben niet beter. Slechter? Nou, dat is niet zo gek. Hoe bedoel je dat dan? Waarom doe je dat dan niet? Waarom ga je niet mee? Ja. Dat ken ik niet, want ik geloof dat God het niet wil. Ja, maar heb je er dan geen zin in? Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Waarom doe je het dan niet? Je moet toch doen waar je zin in hebt? Ja, maar ik kan niet altijd doen waar ik zin in heb. Wat is dat nou voor onzin? Je bent toch vrij? Je beslist toch zelf wat je wil? Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, wat ben jij dan voor iemand? Kijk, daar heb je het. Hè. Zo komt vandaag nog. Zo nu en dan komt het opeens uit. Eruit wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat hoeft niet alleen een bioscoop te zijn of een dancing. Kan zelfs een kerk zijn. Kan ook nog. Eruit. Eruit naar de grazige weide van het evangelie. Naar dat land waar Boas met milde hand regeert. En waar hij zijn dienstknechten bevel geeft om wat te laten vallen op het veld. Voor de armen. Voel je, zo heeft dat woord altijd zijn betekenis. Eruit. Kom mee. Daarvoor hoef je niet uit de wereld te gaan. Nee. Paulus gaat zo ver en zegt, als een van de ongelovigen je nodigt om te komen eten, dan doe je dat. Moet je naar een receptie? Maar het is natuurlijk wel een groot verschil. Er kan er wel een of ander bij zijn die met allerlei rare praatjes en schuine verhaaltjes daar de zaak bezig is te vermaken. En jij draai je eigen om. En je gaat een eindje verder. Ja, zo, ik noem maar wat iets simpels. Je hoeft niet uit de wereld. Nee, je zegt zelfs. O mensen, geloofden jullie maar dat jullie de wereld waren. Want dan zou ik je zo graag vertellen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar al die mensen, met hun minnepraat en met alles wat ze doen, die geloven dat niet. Want als hij wat zegt, dan zijn het allemaal nette heren en dames. Als ze ook dat geloofden, dat ze wereld hadden, dan zouden ze niet zo gek doen. Ze zeggen, ik heb aan mijn eigen genoeg. Geen vuile reden ga uit uw mond. Maar zo er enige goede reden is. Geef weer dankzegging. Zo is dat woord van God altijd bezig in alle dingen van het leven. En nogmaals, ik zeg het expres hoor. Weet je waarom? Omdat mensen, vooral kinderen, soms denken aan een, ja, aan een soort ondraaglijk juk. In de zin van, je moet overal nee zeggen. Je mag niks, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet. Net alsof het evangelie alleen maar bestaat in de Bijbelse boodschap uit dingen die je niet mag. En dat is al een beetje kopschuw als ze zoiets horen worden. Oh ja, daar heb je iets. Wat betekent dat? Ja, oh, mag ik niet meer? Ja, daar heb je het dan. Invul het rijtje, maar ik mag dus... Oh kinderen, ik hoop dat jullie dat niet denken. Je komt toch in het leven terecht. Straks dan zit je op de fabriek of op het kantoor en midden tussen allerlei mensen. En er is er geen vader en geen moeder en soms geen paar vrienden of vriendinnetjes die je nog een beetje helpen, die naast je staan. Dan sta je zomaar soms alleen ergens. Maar kinderen, dan zou ik willen zeggen, zie het niet zo. Er staat in de Bijbel, wij worden van niemand onderscheiden. Een raar woord. Maar wel onderscheiden wij zelf alle dingen. Ik heb het niet overdacht, dat woord. Het komt nou zomaar ineens in me op, dus ik kan bij het verkeerde eind hebben hoor. Maar voor mij betekent dat dit, wij worden van niemand onderscheiden, laat ik het nou zo zeggen, als... Nou ja, wij zien er net uit als de mensen van deze eeuw. Wij hebben geen godsdienst in de zin van, hé, jij hebt een grijze jas aan en daarom, of jij hebt zulke schoenen aan. Nee. We lopen misschien eens even wat achter, maar dan wordt de mode toch weer een beetje nagevolgd. Je broeken worden wat nauwer of wat wijer, weet je wel. Wij zelf, wij worden van niemand onderscheiden. Wij hoeven niet daarin op te vallen, in een zekere exclusiviteit. En ik heb het al eens meer gezegd, dat heb ik zo vaak gevoeld als hier en daar kwam preken. Dan denk ik, ja wat is dat toch eigenlijk jammer. Dan zat daar een stuk of 10, 15, 20 pikzwarte mensen. En daar zit dan hier en daar nog een jongen of een meisje. Die er eigenlijk al niet zo bij horen. Maar ja, ze komen toch nog. Ja. Dan voel je aan, hè. Daar zit ook geen perspectief in. Want dan draait de gemeente op de bijzonderheid in de uitwendige zin. Wat je kan zien. En verder. Maar wij onderscheiden wel alle dingen. Nou, dat is een grote genade om te mogen onderscheiden. Door de kracht van de Heilige Geest. Door de verlichting van de Heilige Geest. Nee. Stop. Dat niet. Gelukkig, wij hoeven het niet zelf te doen. Maar daarom wil dat niet zeggen dat het altijd vanzelf gaat. Nee, dat wil ook weer niet zeggen. Want dan hoor je in het gebed des Heren, in de bereiding hoor je, daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons dan en maak me vrij. Een van mijn kinderen zei eens, nadat we samen een gesprek over iets gehad hadden. En ja, papa en mama die denken toch dat het, nee, zo niet dat. Ja, papa je hebt wel gelijk tenslotte, met tranen. Je hebt wel gelijk, zo is het. Maar het is wel moeilijk. Ja. Waarom? Wij zijn van de verkeerde kant. Wij hebben ons eigen niet mee. Maar wat is het een grote zegen. Als je de Heere mag hebben tot je delen. Want dat is maar een bagatel. Dan mag je ook vrolijk zijn. Dan heb je eigenlijk echt reden om vrolijk te zijn. Om verkering te zoeken, of niet. Om te trouwen, En noem maar op. Want boven dat alles staat de belofte van die trouwe God. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Dus je hoeft eigenlijk dan ook niet te zeggen, nou, ik hoop dat er maar geen kinderen geboren worden, want straks valt er een atoombom. Zulke soort dingen hoef je eigenlijk geen eens te denken, waar miljoenen mensen mee lopen. Of die helemaal met de pet ernaar gooien, ze willen niks meer doen, want in zo'n wereld, dat hoeft niet. Dat je mag zeggen, ja nee, het gaat allemaal goed. En het wordt nog oneindig beter. Want de Heer heeft gezegd, ik maak alle dingen nieuw. Laten we dit uit dit stukje onthouden. Waar het woord komt, begint dat woord te trekken. De een zit in de kroeg. Een ander zit in een achterbuurt. Een ander zit in een bordeel. Een ander loopt nog als een wildeman door het bos en het oerwoud met pijl en boog. Een ander zit ergens diep onder de grond in een kopermijn te werken als een soort slaaf. Een ander zit netjes in de kerk. Maar het woord komt. En het woord begint te trekken. Het woord door de geest drijft de zaak op de spits. Het woord zegt op een bepaald moment, nou, zo liggen de papieren. Welke kant nou? Ja, nee, dat moet je niet, dat moet je niet. Dat is natuurlijk ook typisch iets van ons mensen. Ja. Ach, je weet al hoe de keus valt en je weet al, dat weet ik allemaal wel. Maar dat mag je niet gebruiken tot ontkrachting van de waarheid. Ik weet wel dat we gekozen hebben. Maar als nou het woord komt te zeggen, God heeft ook gekozen. God heeft ook gekozen. Je hoeft niet te kiezen. Je hoeft niet te kiezen. Maar ben je het er nou mee eens dat God met jou zo gehandeld hebt dat jij onder het dierbare evangelie gebracht bent. Dat jij naar zijn heilige naam genoemd bent. Dat heb je niet gedaan. Dat heb de Heer gedaan. Kijk, dan komen de zaken, geloof ik altijd. Ik zeg niet dat wij daarmee gered zijn als ik dat zeg. Helemaal niet, begrijpt u wel, hoop ik. Maar de zaken komen wel te staan in het juiste licht. In het licht van het woord van God. Petrus zegt ook niet, nou, vinger opsteken, hè, of op het knielbankje, of op de zondagsbankje enzovoort. En ja, nee. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Hij zegt het nog zo eigenaardig ook. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Ja, wie moet dat doen? Behouden worden. Ja, God. De Heilige Geest. Hij zegt nog niet eens, nou moet je dit of dat. Het is alsof hij zeggen wil, heden is hier de reddende hand van die genadige zaligmaker. Wordt behouden. God behoudt je. Heden. Wordt behouden. Je voelt aan, het is tegelijkertijd het is een woord dat tegelijkertijd laat doorschemeren. Je kunt alleen maar behouden worden met je gebeuren en tegelijkertijd spant het de hele mens, spreekt het de hele mens aan. Kom eens tevoorschijn. Die twee dingen, ik geloof dat de mensen het zo ook hebben aangevoeld. He, ze hebben daar niet bij geredeneerd in de zin van, ja maar hoe moet dat nou? En ja maar een mens kan toch zelf niks? En een mens, nee, dat kan ook niet. Maar waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid, daar is leven. De geest is levenwekkend op de water. In het paradijs of in de schepping al. Daar is het geen tijd voor redeneren. Daar is het een tijd van eeuwige beslissingen. Een tijd van vallen en opstaan. Een tijd van vergaderen of van verstrooid worden. Een tijd van ja en van nee. Een tijd om te haten en een tijd om lief te hebben. Een tijd om op te rapen en een tijd om weg te gooien. Deze tijd. En nou, en verder. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Een gewillig volk. Nee, zeg maar, hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Wij hebben zoveel gehoord al in ons leven. En dat zeg ik tegen mezelf ook, hoor. Echt waar. Dat meen ik. Je bent er zo mee vertrouwd, hè. Dat het zegt niks. Vaak. Ja, we hebben altijd nodig de leiding van de Heilige Geest. Maar ik kan die man begrijpen die zei, was heel erg ziek, familie van me, en een beetje een verlaten, eigenaardige type van een man. Hij zei, joh, ik heb eens gedacht, ik wou dat ik maar nooit iets hoorde, dat ik het nou voor het eerst hoorde, dat jij me het kan vertellen. Ik was er nog heel jong. Ik zeg, waarom, ome Klaas? Ja, zegt hij, maar kijk, nou denk ik, dit zou het wel. Nou denk ik, ja, maar. Maar als ik nou niks geweten had, en ik zou nou zo ziek zijn, en ik zou. En jij zou dat komen vertellen, dan zou ik misschien zuiver, duidelijk. Ik kan ergens dat begrijpen. Ik weet wel, als God werkt, wie kan dan keren? Dat weet ik wel. En toch kan onze gewoonte, het afgesletene, kan een ophouwer op de weg zijn. Zoals als je vertroost wordt of zo, dat er gelijk iets is. Ja, maar dat heb je maar zelf gedaan. Dat heb je zelf gedaan. Tuurlijk, dat weet je nog van de catechisatie of dat weet je van toen en toen. En dat breng je je eigen nou even in gedachten of toevallig, maar dat. Terwijl het de stille onderwijzingen zijn van het woord van God. Gaan wij gelijk rationeel denken, net als de psychiater en de psycholoog doet, en die zegt, ja, oh ja, dat is wel verklaarbaar. Het komt daar of daarvan. Maar als je nou echt gelooft dat je zo ongeestelijk bent, dat je wat jou betreft nooit aan God zou denken. Wat jou betreft. Nooit aan de eeuwige dingen zou denken. Nooit naar de kerk zou gaan. En ook niet uit gewoonte zou gaan, want daar heb je misschien geen karakter voor. Om dat vol te houden. Als je dat nou gelooft, mag je dan niet blij zijn met alles wat de Heer je geeft? Als je zo midden op je werk, jij geesteloze, moedeloze en of optimist, ik maak allemaal niks uit, hè, maar dat je zegt, er is toch niks in mij, geen vezeltje, dat iets met God uitstaande heeft. Want ik denk dat ik er nooit aan zou vragen en dat ik er ook niet aan zou denken. En als ik de bomen zou zien, dan zou ik niet zeggen, o God, wat bent u groot. Daar ben ik ook nog te dom voor. Om de grootheid van de schepper te zien. Dan zou ik die boom bewonderen en die bloem en die planeet. Maar ik zou echt niet opklimmen. Hoe groot zijn Heer uw werken. Als u nou zo iemand bent. En je mag dan opeens soms midden onder je werk of in de kerk of thuis zijn. Opeens gedenken. Dat de Heer je erbij brengt. Nou, dan moet je niet zeggen van, ja, dat zal ik misschien wel eens gehoord hebben. Nee, dan moet je denken, Heere, wat bent u groot, dat u van zo'n leeg geestelijk mens, dat u er nog een druppeltje in giet van uw olie, van uw goede geest.
want ik ben nog harder dan een steen. Maar u doet het. Nou, zo mag u zo in de kerk zitten ook. Dat die trouwe Heere dat geeft, omdat je niks hebt. Hoe groter wordt het wonder. Ja, ik zei vandaag nog in een of ander gesprek. Ja, ik heb nooit zoveel. Ik heb nooit zoveel als iemand. Ik heb nooit zoveel. Want ik heb niet elke dag dit of dat. Of ja, dat je nou, voel ik me zo arm. Nou, dat lag eerlijk. Dat lag niet op godsdienstig vlak van eens even je armoe demonstreren. Dat lag gewoon eerlijk, gemeens. Ik heb nooit zoveel te vertellen. Ik heb eigenlijk niks. Maar, de Heere zei tegen mij, of dat woord, toen zei ik, dan mag ik daar juist blij om zijn. Juist omdat je in alle eerlijkheid beleidt, ik heb het niet. Ik ben geestelijk zo arm, ik heb eigenlijk niks te vertellen. Als je dan wat krijgt, al is het dan in de ogen van grote mensen nog niks, bij hun vergeleken, dan is het al zo groot, omdat het waar is. Ik heb erbij gezegd, als je alle verhalen van alle mensen, die wel altijd wat vertellen hebben, en wel altijd dingen, als je dat nou eens zou kunnen wegen, dat kunnen wij niet, dat kan God alleen. Dan zou het wel eens kunnen blijken dat u heel rijk bent, dat u wel heel veel krijgt. Want dan zou er inderdaad wel eens een heleboel af kunnen vallen van onze eigen dingetjes waar wij wat van maken en wat we een beetje oppoetsen om een beetje mee te kunnen doen. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Is dat nou bekering? Ja, dat is nou bekering. Die het woord gaarne aannamen. Dat kunnen ze toch niet? Nee, maar de Heere zegt, ik maak een vrijwillig volk op de dag van mijn heerkrachten. Wist je dat je soms zelf, het klinkt raar, want eigenlijk kan het niet, maar dat je soms zelf met een zeker vermaak constateert dat je het woord aanneemt en dat je er toch eigenlijk niks van hebben moet. Maar je hebt het toch maar aan te nemen en graag. En dat er zoiets in je ziel is, aan de ene kant voel je, het past helemaal niet bij mij. Ik ben een weerspannige tegenspreker. En dat je zo door een geestelijk overwicht van boven, dat je toch zegt tegen je eigen, ja, hou jij je kop maar, want je weet het toch niet, maar de Heere die hebt gelijk. Heere, alsjeblieft, laat me niet los. Hou me alsjeblieft vast, want ik geef overal een schop tegen. Ja. Dan kun je wel eens mee aangevochten. Ik heb wel eens gehad dat je mee aangevochten wordt. Juist omdat je in je eigen leven zo er doorheen ziet. In die zin dat je zegt, oh, oh, oh. En als de Heer je ogen opent voor de godsdiensten, dan zeg ik, die is wel zo geraffineerd en zo gemeen. En zelf hoor je er ook bij. Je bent wel zo gemeen, hè? Gemeen, bewust of onbewust, hè? Maar je zit altijd aan de verkeerde kanten. Dat ik wel eens dacht, o Heere, als u me loslaat en ik zou een bestrijder worden, dan zou ik een hele goeie worden, hoor. Voor de dageraad of iets dergelijks. Omdat je gezien hebt dat er eigenlijk niks akeligers is dan een godsdienst die wij maken. Dan zeg je, kun je het beter? Ja, ik zeg het nou met een glimlach, hoor, maar ik ben er wel eens van geschrokken. Ik weet van mensen die een goede naam hadden. Een goede naam. Predikers. Die de leven als atheïst zijn geëindigd. Die hele verhandelingen hebben geschreven. Uiterst geleerde mensen. Hele geleerde verhandelingen hebben geschreven. Waarin ze hebben gedacht aan te kunnen tonen. Dat er niks bestaat in die zin. In God. Geen zaligmaker. Dat de Bijbel maar een gewoon boek is. Daar moet je niet gering over denken.
Nee. Oh, dan is het zo groot die dan zijn woord gaan aannemen. Dan denk je, ja, gaan aannemen, dat komt helemaal niet op de pas om dan te zeggen, denk erom. Dat zal zo makkelijk niet gaan. Dat komt er niet bij te pas. Van ja, maar tegenwoordig dan nemen ze het maar aan. Ze zeggen maar geloof maar en dan is het in orde. En dus dan moet je zo'n woord goed uit de doeken gaan doen, uit veiligheidsoverwegingen. Dat de mensen niet per ongeluk denken dat ze het zelf aan kunnen nemen, want dan heb je weer een godsdienstige ramp. Dat de mensen denken dat het zelf aan kan nemen. En dan gaat men zo dat woord zo benaderen dat de fleur eraf is. Ik zie het veel anders. Ik denk wel eens, ja, wij doen allemaal zo vreselijk moeilijk. Maar dat is helemaal niet waar. Als je dat zit er niet in. Wij geloven toch waarachtig dat wij de Heere, van de Heere weggelopen zijn. Of geloven we dat niet? Of geloven wij dan niet dat wij zulke geesteloze, van God afgestorven mensen zijn? Nou, dan hoef je toch niet zo je best te doen om aan te tonen dat wij niks aan kunnen nemen. Wel, nee, ik maak me ook niet zo druk over die mensen die juist zeggen dat we het wel aan kunnen nemen. Nou, dan ga je gang. Dan ga je gang. Misschien wordt het wel weer eens anders. Maar alles wat uit ons is, is onder de vloek. Of dat we nou een waarheid aanhangen of een leugen, hoe belangrijk ook. Maar op zich is het onze zaligheid niet. Dat is het werk van God en dat de Heer dat nou ook doet. Dan zegt de Heer hier door de apostel, door de Heilige Geest, die dan zijn woord gaan aannemen. Dat gaarne, de meeste vertalingen hebben het niet. Het is ook niet zo belangrijk misschien. Maar ik wil het er wel graag bij lezen, al hebben de meeste vertalingen het dan niet. Weet je waarom? Omdat in dat aannemen, daar zit iets blijmoedigs. In dat aannemen, daar zit iets in van, nou ja, dan zullen we maar, nee. Maar het is een aannemen dat getekend wordt door, ja, maar alsjeblieft, hoe is het mogelijk? Een moordenaar. En dan nog een moordenaar, niet van een andere moordenaar, maar een moordenaar van hem in wiens mond geen bedrog gevonden is, die nooit geen onrecht gedaan heeft. Je kan het dogmatisch niet zeggen, maar je zou zeggen een moordenaar van God. Moordenaar van de Zoon, door wien alle dingen gemaakt zijn, die het leven en het licht was, en het licht was het leven van de mensen, die vermoord. Nou, als je dat dan gelooft, je hebt die boodschap gehad. En die man zegt, er is maar één oplossing. Bekeren. Naar hem. En dopen. Zonde vergeven. Gaven van de Heilige Geest ontvangen. Nou ja, voor die mens is het zo geweest. Graag. Alsjeblieft. Natuurlijk, je kunt zeggen, er zal wel later wel heel wat op afgekomen zijn. Dat weet ik wel, ja. Als je pas 25 kilo van de grond haalt, dan zeg je, maar je moet er eens een kwartiertje mee lopen. He? Nou, zo is het met een hoop dingen zo, een stukje ervaring. De liefde dienst des Heren, die is nooit te zwaar, daar gaat het niet om. Maar we hebben niet altijd even duidelijk in de gaten dat wij eraan gaan. Dat er met roem en met eer en dat er niks van overblijft, dat hebben we niet in de gaten. Altijd. Maar goed, dat is toch ook een zaak van de Heren. En dat we uiteindelijk misschien precies op tijd het bijltje erbij neerleggen. Als we uitgemergeld op ons sterfbedje liggen. En onze ziel bevelen in de handen van die trouwe Heren. En voor het laatst bedelen. Heren, alsjeblieft, op genade. Ik geef me aan u over, op uw genade alleen. Ja, wij kunnen de Heren de weg niet voorschrijven. Maar dat is het ergste niet. Dat is het ergste niet. Dit is het grote, die zijn woord gaan aan. En hoeven wij er niet bij te gaan zitten vertellen als een soort afschrik. Oh, maar dat zal nog wat worden, dat zal nog wat zijn. En om daar nou, en die volharden zal, daar komt het maar op aan tot het einde. Die zal zalig worden. En om zo de schrik erin te jagen, dat de mensen toch wel goed moeten bedenken. En nee, dat komt allemaal. Wij hoeven niet te staan naar zwaarheid, maar naar klaarheid. Die dan zijn woord. Hoor je dat? Het woord. Er had ook kunnen staan die dan die zaligmaker aannamen. He, maar dat staat er nu niet. Staat nu die dan zijn woord. Het is het woord van de zaligmaker. Het woord dat de zaligmaker verklaart. Ik wou graag de Heere een soort voorwaarde stellen, dat als ik het evangelie zou verkondigen, of de Heere dan mij alsjeblieft, want ik ben zo'n ongelovig iemand, en ik zie het niet zitten, en dit en dat, zou de Heer dan per uitzondering aan mij nog eens één keer willen verschijnen. Net zoals bij de apostel Paulus of zo, weet je wel. He, of als bij Jacob, dat de Heer in een mensengedaante of met een hoorbare stem zou spreken. En als de Heer dat dan, ja. En dan bleef ik maar aanhouden als jongen. En als er een tekst kwam die dat... Die zei, ja, maar de Heere die heeft dat vroeger wel gedaan, maar nu spreekt de Heere door zijn woord. Zeg, ja, maar Heere, u hebt bij die toch ook gedaan in het Nieuwe Testament, bij Paulus. En Johannes, die heeft toch ook nog wat wel gezien. En waarom zou dat dan niet meer, nu niet meer kunnen, Heere? U weet, wat erg eigenlijk. Ja, je zag dat toen niet, hoor. Je zag dat niet. Dat je zo'n verschrikkelijk ontevreden, zeurderig persoon tegenover de Heere je gedraagt. Maar ik weet ook dat de Heere zei, ook weer niet met een hoorbare stem. Maar bij alle woorden die ik dan in mijn gedachten kreeg als voor en tegen, kwam tenslotte dat woord, en gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft. Het was net alsof er gezegd werd, niet met een hoorbare stem of zo, en nou moet je eens een keer ophouden met je gezeur. Moet je eens een keer ophouden. Want de Heere is niet door ons gelamenteerd te bewegen. Het is tot mijn eigen schande, maar ik zeg het tot uw lering, onderwijzing, want ik zeg het niet tot mijn eigen degelijkheid, want het is uiteindelijk een treurige vertoning. Maar dat een mens toch in die sfeer terecht kan komen, hè? Dat hij zo aanmächtig opziet naar de sterren, en daar is het donkere water voor hem, en als de Heere God nou niet iets doet, en nou niet iets laat horen, en nou dan is het maar afgelopen met me. Jazeker, maar zo is de Heere niet. Er gebeurt niks, hoor. Je moet van armoe weer naar binnen, je moet van armoe weer naar bed, enzovoorts. En de Heere zegt, woord, mijn dierbaar woord. Daar staat het allemaal in. Ook dat je niet als Baal priester hoeft te spelen en je eigen wonden toe te brengen om God uit zijn slaap te halen, want dat lukt je niet, dat is Baal werk. Daarom de nadruk, die dan zijn woord gaarne aannamen. Tegen alles in. Het geluid van de geest is sterker. Het volk wordt vrijwillig gemaakt. Kijk, je kunt natuurlijk, dat is gebeurd in de geschiedenis van de kerk, het zwaard grijpen. Het heeft de kerk jammer genoeg ook gedaan. Zwarte bladzijden. God wil het. God wil het. Je bent ze gehad dat de vieren en zo, zoals wij dat dan noemen op school, hè, die werden gedwongen, man, totdat ze in de badkuip in het doopwater zaten. Hè? Nou ja, kon niet anders. Nou, maar dat is niet de weg. Dat is niet de weg. Om zo een kerk te formeren, dat is mensenwerk. Het houdt geen stand. Maar die zijn woord gaan aannamen. Dat is vriendelijk. Dat is Gods vriendelijk aangezicht. Geeft vrolijkheid en licht. Dat is net als dat de Heer Jezus zei tegen die blinde mannen. Wat wil je dat ik u doen zou? Heere, dat ik ziende mag worden. Die andere blinde, die uitgeworpen was uit de synagoge, in de kerkelijke ban gedaan. Gelooft gij in de Zonen Gods? Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Ik ben het die met u spreekt. En hij geloofde. En hij boog. Ik zal, dan gaat het niet meer over eisen en plicht uit het werkverbond. Maar dan is het oprecht, ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het Hof der Hoven. En om uw gunst en waarheid samen uw grote naam, eerbiedig geloven. Nou, die het woord gaan aannemen. Nou, ik wil graag op tijd naar huis, ik vergeet ik nog alles. En dan heb ik daar zelf weer last van. Maar daarom gaan we beleven en welzijn weer verder. En ik hoop dat dit aspect, deze trek, van het woord dat eruit trekt. Maar het woord dat ons niet in de steek laat door ons knollen voor citroenen te verkopen. En van de regen in de drup te helpen. Maar het woord dat zegt, bij mij is duurachtig goed. Ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestendig is. Dat we daar niet vreemd aan zijn. Want dat geeft de ware reformatie. En ook de ware band aan elkaar. Amen.